We gaan het woord van God openen bij twee plekken uit de Bijbel. Eerst uit Genesis 1 en daarna uit Matteüs 17. Genesis 1, dat snapt u, dat gaat over de schepping. En ik lees u voor, vers 9 tot 19 uit Genesis 1. En daarna uit Matteüs 17, vers 1 tot 8. Genesis 1, vers 9. En God zei: laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien. En laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei: laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vruchten dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort, en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de derde dag. En God zei: laten er lichten zijn aan het hemelgewelf, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot tekenen en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte de twee grote lichten, het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen. En ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament, naar Matteüs 17, vers 1 tot 8. En na zes dagen, het was zo, laten we beginnen bij hoofdstuk 16, het laatste vers, dan kunt u zien dat dat in elkaar overloopt. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. En na zes dagen nam Jezus, Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier drie tenten maken, voor u één, voor Mozes heen en een voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen, en zie, een stem uit de wolk zei: dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: sta op en wees niet bevreesd. En toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En eigenlijk wil ik daar met u vanavond over nadenken. Want het is natuurlijk nogal iets wat hier staat, hè? Niemand dan Jezus alleen. En het is dat eigenlijk wat de Vader wilde. Ik zal zo wel het verband leggen tussen de schepping, hoewel dat verband vrij uitgebreid is, daar kom ik vanavond niet mee klaar, heb ik er maar één of twee dagen uitgenomen. Maar uiteindelijk heeft God alles geschapen voor de mens, voor Adam alleen. En we lezen in het Nieuwe Testament dat uiteindelijk God alles voor de Heer Jezus heeft geschapen. Dus dat is nogal wat deze drie mensen meemaken. Want het zijn drie Joden en ze hebben gehoord over de Messias, dat die komen zou. En één ding wat we telkens als een refrein in het Nieuwe Testament tegenkomen, is dat de discipelen elke keer vragen: Heer, wanneer gaat u dat weer herstellen? Want ze wisten één ding, dat als Christus komen zou, als de Messias komen zou, dan zou die Messias, die zou alles gaan herstellen. Het Oude Testament vertelt, die zou het op aarde weer een paradijs maken. Die zou het weer terugbrengen naar de tijd van Adam. En daar verlangden de vrome Joden naar. Vandaar dat ze naar de kruisiging tegen de Heer Jezus te zeggen: herstelt u in deze tijd het koningschap over Israël. Gaat dat nu eindelijk gebeuren? Het gaat gebeuren, maar we hebben nog steeds niet meegemaakt. We leven nog steeds in de tijd dat de wolf bij het lam verkeert. En er is nog zoveel haat in deze wereld. Maar probeert u zich dat eens even één moment voor te stellen, wat het doel van God was met de schepping. Dat er echt in die hele schepping de heerlijkheid van God zou worden geopenbaard. En veel psalmen spreken daarover. Dat de heerlijkheid van God gezien wordt, ja, in onze schepping, nee. Maar de schepping zoals God die maakte. Nu is die schepping aan, ja, in slavernij. Ze is onderworpen. Ze komt niet tot haar doel. Maar het is niet het doel geweest van het begin. En nou krijgen we, als je hoofdstuk 16 leest, dat zal ik niet, moet u thuis dan maar eens nalezen. Dan krijgt hij dat hele wonderlijke. Dan is Jezus daar met zijn discipelen, helemaal alleen. En dan vraagt hij in hoofdstuk 16 aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En als u wel eens in Israël bent geweest, en misschien heb ik dat u hier ook wel eens gezegd hoor, dat weet ik niet meer. Maar goed, dan kun je naar Caesarea Philippi gaan, naar de Banjas. En als je daar naartoe gaat, dan Caesarea Philippi, dat zegt het al, Caesarea, dat is een plek genoemd is naar de keizer van Rome. In Israël een plek genoemd naar de keizer van Rome. Je had ook Caesarea aan de Middellandse Zee, dat was een garnizoensplaats, maar je had ook Caesarea Philippi. In hoofdstuk 16 lees je dat Jezus met zijn discipelen apart, want het is nog een eindje bij Galilea vandaan, apart daar naartoe gaat, naar het noorden, naar Caesarea Philippi, naar die stad die een Romeinse heidense stad was, met beelden voor Zeus en offers voor Zeus en voor Pan. Je kunt de restanten van de tempels nog allemaal daar vinden. En dan gaat Jezus, die gaat er staan en die proclameert zijn koninkrijk. Hij zegt tegen zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan noemen ze allemaal profeten, die we hier ook weer terugvinden op de berg. En tenslotte zegt Jezus: maar jullie, wie ben ik voor jullie? Dat is een belangrijke vraag. Wie is Jezus voor jou? Hangt hij er zo'n beetje bij? Is hij een profeet voor jullie of ook de zoon van de levende God? Maar goed, ik kan daar niet te veel over zeggen. Maar als Petrus verklaard heeft dat de Heer Jezus de zoon van de levende God is, dus als Petrus tot de ontdekking is gekomen dat de zoon van God op aarde gekomen is, dan zegt Jezus: Petrus, dat heeft mijn vader jou geopenbaard. Dat heb je niet van mensen, heb je niet uit het Oude Testament kunnen vinden. Maar er is een openbaring geweest uit de hemel. De Vader heeft de Zoon geopenbaard. Niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En de Vader heeft dat jou geopenbaard, wie Jezus is. En zo leven we, lieve mensen. We leven door openbaring, door de Vader van de Zoon. En dat vult ons hart. Want daardoor wordt Christus zo groot van binnen. En daar worden we zo gelukkig van, daar worden we zo blij van, als we zien wie Jezus is. En het gaat naar de toekomst. Maar uiteindelijk gaat het erom dat mensen, de hele schepping zal zien wie Jezus is. En dan praten we niet over de Heer Jezus als degene die onze zonde verzoende. Maar veel meer dingen die we over de Bijbel lezen. En dan gaat het erom dat de hele aarde, alle geslachten, alle regeringen, die zullen naar Jeruzalem toe gaan. En die zullen daar willen luisteren naar wat de koning van Israël heeft te vertellen. Hoe hij wil dat er geregeerd gaat worden. En de hele schepping, dan kom ik bij de schepping uit. De bloemen, de planten, de regen, alles wat we om ons heen zien, zal dat ene kenmerk hebben. Het zal afhankelijk zijn van Jezus. Kun je dat voorstellen? Als de regeringen niet, zegt Zacharia, niet naar Jeruzalem gaan, dan zal hij zeggen, er zal geen regen vallen daar. Er zal een geweldige zegen zijn. Maar die zegen die komt alleen door hem. We weten niet voor 10% wie hij is. De engelen weten het misschien ook niet. De Vader weet het alleen. Maar er komt wat tussen, hè. Als de Heer Jezus aan Petrus gezegd heeft, of Petrus gezegd heeft dat hij de Zoon is van de levende God, en als hij daar in die omgeving heeft gezegd dat hij zijn gemeente gaat bouwen, waar u en ik bij horen, en dat de poorten van de hel die je achter hem zag, Zeus en Pan en al die afgoden, die zullen die gemeente van hem nooit kunnen overweldigen. Wat is dat toch een geweldige troost, hè? De wereld kan dat niet. De leiders kunnen het niet. De regeringsmensen kunnen beslissingen nemen die ze willen, maar God regeert. Het gaat naar zijn toekomst toe. Maar dan moet hij over iets anders gaan praten. Over het heden. Over wat er gaat gebeuren voordat die toekomst komt. Dan zegt hij, van toen af aan vertelde hij tegen zijn discipelen dat hij veel moest lijden. En dat hij in de handen zou komen van de overpriesters en dat ze hem zouden doden. En dat hij op de derde dag zou opstaan. En vanaf dat dan zegt Petrus tegen hem, dat lijden, Heer, ja, die heerlijkheid willen we wel, maar dat lijden, dat willen we eigenlijk niet, hè. Dat verhoede God. Dan wil ik niet zeggen dat we niet mogen bidden dat God ons bespaart voor lijden. Maar als we in lijden terechtkomen, heeft God daar een doel mee. En als de Heer Jezus het hier over zijn lijden heeft, heeft God daar een doel mee. Een geweldig doel. Alleen de discipelen begrepen dat niet. En eigenlijk wilde Petrus dat moment vasthouden. Nou, dan zijn we nu daar bij die berg en dan zijn ze gekomen. En dan zien we dat Petrus nog steeds niet heeft afgeleerd. Heer Jezus had tegen hem gezegd, ga achter mij Satan. Waarom? Omdat je niet bedacht bent op de dingen van God. En lijden in ons leven, dat uiteindelijk leidt tot een des te grotere heerlijkheid. Dat uiteindelijk ook het doel heeft dat we onszelf kwijtraken. En dat Jezus in ons leven vorm krijgt en gestalte krijgt en zijn heerlijkheid door het lijden heen wordt gezien. Zo vertelt Paulus het. Zo vertelt Petrus het. Alle apostelen trouwens. Dan zegt de Heer Jezus, ga achter mij Satan, want je bent niet bedacht op de dingen die van God zijn in, als je deze dingen hoort. Je denkt alleen aan jezelf. En zo zitten wij mensen in elkaar, toch? Ik zeg niet dat ik dat niet gedaan zou hebben. Misschien wel in paniek zou raken. Maar het is wel toch een prachtig mooi, vindt u niet? Een prachtig mooi voorbeeld. De Heer Jezus, Petrus, je moet achter hem. En Petrus is die les niet geleerd. Want als ze dan op die berg zijn, dan denkt hij, nou laten we hier 3 tenten bouwen. voor u heen, voor Mozes heen en voor Elia. Laten we datgene wat we hier meemaken, dat koninkrijk, laat dat maar komen zonder dat lijden. En dat kon niet. De Heer Jezus moest lijden om tot zijn heerlijkheid in te gaan. Hij moest lijden om ons bij God te brengen. Het was niet los verkrijgbaar. Als Peter zegt, dan is het eigenlijk dwaas gepraat. We snappen het helemaal. Ik weet niet of u wel eens iets in aanraking bent gekomen met de heerlijkheid van God. Of u de Heer Jezus wel eens ontmoet heeft, zodat u voor hem neerviel. En iets anders kon doen dan hem aanbidden. En hem de eer geven en de heerlijkheid. En zeggen, oh Heer Jezus, je zou dat moment wel vast willen houden. Maar je houdt het niet vast, want je gaat de wereld weer in. En je gaat het leven weer in. Peter zegt, laat het maar zo blijven. Laat het koninkrijk maar komen. Laat het maar beginnen bij deze berg. En dan zegt de Vader, nee. Je hebt het helemaal verkeerd. Peter schrikt als hij de stem van de Vader hoort. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. Luister naar hem. En met dat, op dat moment zet God alles in het juiste perspectief voor onze toekomst. Want nogmaals, dat zal een toekomst zijn waarin alles zal luisteren naar hem. Alles. En ik zal u vertellen waarom. En dan gaan we ook naar de schepping toe. Kolosse 1, u mag hem wel even opslaan. Kolosse 1. En dan zullen we zien dat dit het doel is van de schepping. Uiteindelijk, als God iets van plan is, denkt u nou echt dat eeuwen later, dat mensen het uiteindelijk ultieme doel van God in Genesis 1, dat is dat hij zou wandelen op de aarde met Adam, met de mens. Dat God dat doel zal opgeven omdat Adam gezondigd heeft. Er komt voor God heel veel werk aan te pas om het allemaal te herstellen. Maar God geeft nooit zijn doel op. Wat hij begonnen is, dat maakt hij af. En dat is ook in ons leven zo. Het is maar fijn en goed dat God zo is. En dat als we denken, nou het gaat helemaal mis met ons, dat het bij God niet uit de hand loopt. En dat we naar hem toe kunnen gaan en dat we kunnen zeggen, Heer, het gaat helemaal mis met me. Ik ben het zicht kwijt, ik ben het geloof kwijt, ik ben u kwijt, maar God is ons niet kwijt. Goed, we lezen Kolosse 1 vers 16. Want door hem, dat is de Heer Jezus, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Even goed kijken wat hier staat. Hè? Dus alle overheden die zijn geschapen voor hem. De overheden, dat leest u ook in de Bijbel, als het goede overheden zouden zijn, dan zouden ze ten dienste staan van de Heer Jezus. Heb je het wel zo gezien? Paulus zegt dat. Dat de overheden de goede voor ons zijn aangesteld. Maar ze doen dat niet, dat is een ander verhaal. Maar het was wel de bedoeling. Ze zijn voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Dus ook in de toekomst zal alles, alle dingen zullen samen, wat het ook is, bestaan door hem. Dat is nu ook eigenlijk zo, alleen men, het grootste deel gelooft het niet. Maar de Bijbel zegt dat alle dingen, zoals we die zien, dat God het is die aan alles en iedereen leven en adem en alles geeft. En u weet het, dat als de zuurstof weg zou zijn, en wij zijn daar vreselijk bang voor, hè, we doen dan voor alles en dan hebben we geen leven meer op aarde. Hoe komt het dat we leven hebben? Omdat God je zuurstof geeft. Daardoor kun je ademen. Goed. En straks zal dat heel erg duidelijk worden. Als de Heer Jezus zegt van uw koninkrijk komen, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Dan zegt hij dus dat dat koninkrijk zoals het in de hemel is, op de aarde zal zijn. Nou, ik zal u vertellen, in de hemel heb je geen politieagenten. En geen gevangenis. En geen bekeuringen. Daar ben je dan sowieso van af. Maar in de hemel, daar heb je de Heer Jezus. En alles wat leeft in de hemel, leeft door de wil van Hem. Ze worden het meest gelukkig als ze Hem gehoorzamen. Als ze iets voor Hem mogen doen. Goed. Bestaan tezamen door Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen, de hele schepping, de hele kosmos, met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door Hem! Zowel de dingen die op de aarde als de dingen die in de hemelen zijn. Alles, dat is de toekomst. En denk er maar eens over na. Dat duizeltje, als je er goed over gaat nadenken, dan wil je eigenlijk God de glorie geven voor dat plan. Voor dat geweldige wat Hij met de gemeente, zoals dat hier staat, waarvan Hij het hoofd is, de Heer Jezus, zoals Adam het hoofd was van de schepping. En de Heer Jezus de nieuwe Adam is, de laatste Adam. Omdat de eerste Adam tot zonde kwam en de tweede niet. En daarom die tweede Adam, dat die hele, dat allemaal terug zal brengen aan God. En de hele schepping daarop wacht. Op het moment dat de zonen van God worden geopenbaard, zegt Paulus. Want dan gaat het gebeuren. Zal deze schepping een schepping worden waarin de gerechtigheid woont, waarin de wil van God wordt gedaan, zoals in de hemel, alzo ook op de aarde. En dat zou ons verlangen moeten zijn. Als we dicht bij de Heer Jezus leven en we zijn gewend om zijn wil te doen. Dat. Die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan ga ik met u, het kan gelukkig nog even, dan ga ik met u naar de schepping toe. Want u snapt het wel, in de schepping, we vinden bij elke dag op één dag na dat God kijkt en Hij zegt dat is goed. Wat ik gemaakt heb, wat ik tot stand gebracht heb, dat is goed. En eigenlijk kun je dat alleen maar van God zeggen. Niet van één mens hier op aarde. Je kunt alleen maar van God zeggen dat wat God heeft gewerkt, wat Hij heeft gedaan, wat Hij heeft tot stand gebracht, dat kan het predicaat goed hebben. Als we zeggen, nou, als er iemand bij de Heer Jezus komt, die zegt tegen hem, goede meester, dan zegt hij, wat noem je mij goed? Eén is goed. Is er maar één goed? Is er maar één die het goede kan voortbrengen? Is één die, en dat vind ik ook alweer zo duizelingwekkend, want dat betekent dat de Heer Jezus alles zo zal gaan herstellen, dat het goed is. Dat de Vader zegt, zo is het goed. Zo heb ik het bedoeld. En als we tegen God zeggen, Heer, ik zou zo graag goed willen zijn, het goede willen. Dan moet Jezus dat in ons leven doen. Dat kunnen we zelf niet. De Romeinenbrief die zegt dat er is niemand die goed doet, ook niet één. We zijn allemaal afgeweken, maar één die het predicaat als mens van God kreeg toen hij naar hem keek en zei, dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik alles gevonden wat ik door jullie was kwijtgeraakt. De Heer Jezus. Ja, als God dat zegt, dan moet hij toch wel bijzonder zijn, hè? Dus ik ben met u gegaan naar die derde en de vierde dag. Als we kijken naar de schepping, laat ik het even breed voor u uitschetsen. Dan is de hele schepping tot die zesde dag en daarna die zevende dag één profetische lijn naar de toekomst toe. En u snapt wel, ik zou hier 7 avonden moeten praten daarover. En dan weet ik nog niet of ik alles kan zeggen wat ik daarin heb gevonden. Maar laten we bij het begin beginnen. De aarde was woest en die was leeg en die was duister. En het Nieuwe Testament zegt dat was een plaatje van ons. Ons leven. Voordat we opnieuw geboren werden, voordat we de Heer Jezus leren kennen, allemaal, het was niet goed. De aarde was niet goed en die lag in het duister. En er bracht geen vruchten voort. En lag onder het water, onder de vloed. En er was helemaal niks. Paulus zal later in 2 Korinthe 4 zeggen, de God die gesproken heeft er zijn licht, die heeft het doen schijnen in onze harten. Dus eigenlijk zegt Paulus, wij waren precies als die aarde. Paulus zeker, hij was woest, hij vervolgde de gemeente, maar hij leefde in de donkerheid, in de duister. Hij had geen licht, zoals heel Israël eigenlijk dat licht ontbrak, eigenlijk blinde mensen waren. En toen zei God, er zij licht. En toen kwam het licht in ons hart. En wat deed dat licht, zegt Paulus, het heeft ons geschenen, het heeft ons de heerlijkheid van de Heer Jezus laten zien. Het heeft ons geschenen in het aangezicht van Christus. God heeft het licht laten doen schijnen in onze harten door de Heer Jezus voor ons oog te verlichten. En we zagen hem. We zagen de Zoon van God die mij lief had en zichzelf voor mij gaf aan het kruis. En toen werden we opnieuw geboren, toen kwamen we licht. Wij zijn kinderen van het licht, zegt de Bijbel, we horen niet aan de nacht toe, we horen niet aan de duisternis toe. Wij horen bij het licht. Niet? Ik kan al die teksten wel voor u opzoeken, maar dan wordt het lang natuurlijk. Maar we moeten maar eens oplezen in 2 Thessalonicenzen. Maar de God die gesproken heeft en zijn licht, die heeft het schijnen in ons hart. En toen is de duister weggegaan. Toen waren we kinderen van het licht. En dan gaat God in die andere dagen, daar ga ik ook even snel doorheen, wat gaat God doen met dat licht? Want die hele aarde die leeft toch onder de vloed. En er zijn nog geen planten en er zijn nog geen dieren. Het licht is gekomen, maar het is nog helemaal niks. En laten we dat even goed vasthouden, ook voor onszelf. Als we opnieuw zijn geboren, als we weten dat we kinderen van God zijn, als het licht is gaan schijnen in onze harten, dat is maar het begin. Dat is pas een geboorte. Nou moeten we nog groeien naar hem toe, naar die zesde dag. Maar al die tijd is dat nog het begin. En er moet nog een hele hoop gebeuren. En wat gaat God doen? Die eerste 3 dagen die gaat God gebruiken om overal scheiding te maken. Scheiding tussen het licht en de duisternis. Tussen water en water, tussen aarde en aarde. En tussen de hemel en tussen de aarde. Het eerste deel van ons christenleven bestaat eruit dat we gaan scheiden maken tussen ons en tussen deze wereld. Die in de duisternis leeft, toch? De wereld ligt toch in de duisternis? We kunnen ons er vreselijk over opwinden, maar de Bijbel zegt dat we scheiding moeten maken. En die scheiding die gaat God dus maken. En dan krijg je de derde dag. Daar was ik mee begonnen. En dan moet je voorstellen, die derde dag, dat weten we allemaal wel, dat hebben we vaak genoeg gehoord. Die derde dag is de dag van de opstanding. Hè? Dus daarom begin ik met de derde dag. Christenen, hun leven begint op de derde dag. eigenlijk. De bodem van ons christenleven is de opstanding van Jezus Christus. Er is een totaal nieuw mens uit het graf tevoorschijn gekomen. De zonde is weggedaan. De zonde is afgerekend. En de dood heeft geen vat meer op zo'n nieuwe mens. Het is de derde dag. Want de wateren, uit de wateren komt de aarde omhoog. De wateren vloeien uit de aarde weg. En wateren zijn in de Bijbel altijd een beeld van, ja, misschien ik kunt het met één woord samenvatten. Profetisch van de naties en de volkeren en van oorlogen en van alles wat in verzet is. Maar ook van emoties. Jesaja zegt, ja, de water, goddelozen zijn als de wateren. Als de wateren van de zee of van de oceaan. Allemaal heen en weer geslingerd. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Geen stabiliteit. In het begin van ons christelijk leven is die stabiliteit eigenlijk heel erg afwezig. Zijn we het nou wel? Hebben we ons nou niet vergist? Was het nou echt waar? En zijn we wel kinderen van God? En bidden we toch alweer om een kind van God te zijn, terwijl we het al zijn? Om het te worden? Zien we toch weer dat er zonde nog steeds zonde is in ons leven? En vinden we het zo moeilijk om te leren dat God het allemaal van tevoren wist? En daar rekening mee heeft gehouden. Dus die wateren willen een vrucht komen op de aarde. Dan moet het water wegvloeien van de aarde. Kijk, dan kan er ook iets van stabiliteit komen. Dan komt er uiteindelijk aarde en uit die aarde wordt de eerste mens geformeerd. Dat is de dag van de opstanding. Weet je, de eerste Christelijke gemeente, en nog even daarna, die vierde helemaal geen kerstfeest. Dat begon met Pasen, de dag van de opstanding. We zijn met Christus opgestaan in een nieuw leven. En nu begint dat nieuwe leven. Dat was wat gebeurt. We zijn eeuwig aan hem verbonden. Dus dat is de opstanding. En dan in die opstanding, dan moet er wat gebeuren. Dan moet die aarde, die moet vrucht gaan voortbrengen, maar dat niet alleen. Want het vrucht voor God, dat zijn toch uiteindelijk, zijn wij dat. De Heer Jezus was de graankorrel die in de aarde viel en stierf, maar wij zijn de eerstelingen van zijn oogst, de gemeente. We brengen toch vrucht voor, maar elke aar heeft toch ook weer de vrucht in die aar zit. Elk kind van God heeft vrucht van God in zijn leven. Daarvoor bent u een kind van God geworden. Zou de vruchten voortbrengen naar hun aard, en dat is helemaal verschillend. Eén spreekt vrijmoedig over God, de ander die is een echte bidder. Een volgende is een evangelist en de ander is een leraar. Maar ergens zijn wij allemaal tevoorschijn gekomen uit de aarde, omdat ons leven vol vrucht zou zijn. Het evangelie, zegt de Bijbel, we zijn wedergeboren door onvergankelijk zaad. 1 Petrus, door het levende en blijvende woord van God. Het blijvende woord van God dat in ons zou zijn, in ons wonen, in ons zou leven en vrucht zou gaan voortbrengen naar zijn aard. U hoeft zich niet aan de ander te spiegelen wat dat betreft, maar je mag je spiegelen aan de Heer Jezus. Je mag zeggen, Heer Jezus, ik wil voor u vrucht voortbrengen. Dat. En dan, hoe kan dat dan? Dat zien we ook op deze derde dag. Als de wateren weg zijn, als de emoties er een beetje af zijn, als de vastheid is gekomen, als de fundament is, als de stevigheid is op het werk en het kruis van de Heer Jezus. Als we maar niet elke keer weer leren te denken dat we onze vastheid moeten vinden in ons werk. Als we altijd maar God willen danken. Ik dank u dat mijn vastigheid ligt in het werk van Christus. Dan komen we er wel. En dan gaat God weer licht maken. Als je goed kijkt naar deze 6 dagen, dan zie je dat die 6 dagen uit 2 delen bestaan. Hè? 3 plus 3. Eerste dag het licht en de tweede dag weer het licht. Of de vierde dag weer het licht. De tweede dag het water en de vijfde dag weer het water. De derde dag de aarde en de 6e dag weer de aarde. De eerste 3 dagen waren om schijning te maken, om dat tevoorschijn allemaal dat leven wat goed was tevoorschijn te laten komen. En nou begint die 4e dag en dan zegt God, nou is er nog een licht. Ik weet niet hoe je dat moet zien, maar ik kan me niet voorstellen waar dat andere licht vandaan kwam als van de zon. Waarom moest er nou nog een licht komen? Waarom was het bij die 1e dag toen God zei, er zijn licht en er was licht. Waarom was dat leven met dat licht niet voldoende? Waarom kon het niet blijven staan bij onze wedergeboorte? Waarom? Voor jezelf maar eens nakijken wat God na uw wedergeboorte in uw leven heeft gedaan. Maar daar gaat het om in Matteüs 17, want dat tweede licht. Nu zien ze niet het licht, maar nu zien ze wie het licht is. De 4e dag zien ze wie de zon is. Zoals de discipelen op de berg Jezus zien veranderen en hij wordt als de zon. Zo zien ze licht. En dan gaat u ook gelijk begrijpen dat straks in die toekomst dat er geen leven mogelijk is. Want de zon geeft leven aan alles. Alles, alles. Alle energie in deze wereld komt van de zon. De zon is een onuitputtelijke energiebron. Dat hebben we een paar enkele tientallen jaren geleden ontdekt. En dan plaatsen we een zonnepaneeltje. Maar ja, wat neemt dat nou van de zon af? Als Jezus de zon is, wat een energie. Zou dat ooit op kunnen raken? Zou er ooit te vergeefs bij hem kunnen komen? Die leven en adem en alles geeft. Als er geen zon is, is er geen groei. En zelfs weten we dat als er een donkere dag is dat de zon achter de wolken schijnt. De zon is er altijd. Hij is er eeuwig. En de les die de discipelen moeten leren is dat ze niet alleen weten dat Jezus de Zoon van God is, maar dat het om Jezus alleen gaat. Zonder hem is er geen aarde en zonder hem is er geen leven en zonder hem is er geen toekomst. Nu moeten ze zich gaan richten op de lichtbron. Vanaf dat moment, vanaf die 4e dag, moeten ze gaan leren wie dat licht in hun leven geeft. Ze moeten hem leren kennen. Ze moeten zijn wegen leren kennen. Zodat dat licht moet voor hun gaan schijnen. En ze moeten op die wegen leren wandelen. Ze moeten zijn woord lezen. Er moet een lamp zijn voor hun voet. Er moet een licht zijn op hun pad. De Heer Jezus moet in hun leven alles worden. Als ze in het licht wandelen, dan moeten ze met Jezus wandelen. Dan moeten ze in het licht van de zon wandelen. Als ze in de waarheid willen wandelen, dan moeten ze met Jezus wandelen. In het nieuwe leven. Dat is de les van de 4e dag. Dat is de les die de vader de discipelen wilde leren. Mozes niet en Elia ook niet. De wet niet en de profeten ook niet. Het Oude Testament niet. Het zijn prachtige dingen en ze kunnen ons geweldig stimuleren in onze geestelijke groei. Maar uiteindelijk, lieve mensen, wie geeft ons leven? Jezus. Alleen. En het stukje is, ze zagen helemaal niets anders. Dat is eigenaardig, hè? Ik weet nog dat ik pas tot geloof kwam en ik begon de Bijbel te verslinden. En als ik naar mijn werk ging, dan was ik met mijn hoofd niet bij mijn werk, want ik was eigenlijk alweer thuis mijn Bijbel aan het lezen. Ik geloof echt dat God zo belangrijk is dat wij in aanraking komen met de heerlijkheid van Christus. Peter zal later zeggen, ik ben dat nooit vergeten. Toen wij met hem op de berg waren. En op die berg heb ik onze toekomst gezien. En ik ben dat nooit vergeten. Ze mogen alles met me doen, ze mogen mijn leven nemen. Maar ik heb Jezus ontmoet. Hoe is het met ons? Jesaja ontmoet de Heer Jezus. In Jesaja 6. Hij ziet de Heer zitten op een hoog en een verheven troon. En in het sterfjaar van Uzzia. U weet wie Uzzia was, hè? Dat was de koning die de tempel binnenging en die over het woord van God wilde heersen in plaats van het woord van God over hem. God had gezegd, je mag daar niet binnenkomen. Hij zei, ik doe het toch. Nou, dat is de tijd waarin wij leven. Dat is onze tijd. We leven nu in een tijd waarin in christelijk Nederland we willen heersen over de woorden van God. En dat zal je niet blij maken. Dat zal je niet vervullen. Je zult de heerlijkheid van de Heer Jezus er niet zo ontdekken. Maar, u weet het, hij ging toch naar binnen. Er was een priester die hield hem tegen. En toen werd hij melaats. Uzzia, zo eindigde zijn leven. En op dat moment dat die melaatse Uzzia sterft, krijgt Jesaja een visioen. En hij ziet God regeert. Dat gaat echt naar zijn toekomst. En wat er ook gebeurt, we zien het. En wat hij dan zegt, Jesaja, is, Heere, wie ben ik? Ik ben een mens en ik woon te midden van mensenkinderen, te midden van mensen die onrein van lippen zijn. We zeggen zoveel slechts. En we zeggen slechts zoveel goeds. Maar er was een altaar. En er komt een seraf en die neemt een kool van het altaar en dan raakt Jesaja's lippen aan. En Jesaja zegt, zend mij, o Heer, zend mij, ik wil er voor u zijn. Laat mijn leven aan u zijn toegewijd. Want het gaat naar uw toekomst. Vraag dat eens aan God. Zeg eens, ga eens op je knieën. En ga eens tegen hem zeggen met je heel hart, Heer Jezus, ik wil meer van u kennen. Ik wil dat u schittert als de zon in mijn leven. Dat u het voor het zeggen heeft. God wil dat. En Jezus heeft het zijn discipelen laten zien. En ze zijn het nooit vergeten, Jacobus, u weet het, hè. Jacobus werd onthoofd in de gevangenis. Stefanus werd gestenigd, maar hij zag Jezus. Dat leven, uw koninkrijk komen, zal een leven zijn waarin alles leeft uit en door de Zoon van God. En waar de gelukkigste mensen zijn die ooit hebben bestaan. Mag uw rijk spoedig komen. Mag uw wil worden gedaan. Amen. We gaan samen danken. Heer Jezus, we komen bij u. Want van u is alles afhankelijk. Voor u en door u en tot u zijn alle dingen geschapen. En wij vinden het fijn zo, Heer, dat het allemaal voor u was. Dat u de ware Adam bent. Dat u straks over de aarde zult regeren, dat u leven en alles geeft en dat iedereen dat zal erkennen. Dat in de schepping uw heerlijkheid wordt gezien. de heerlijkheid van de Zoon van God. Diezelfde Zoon die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Diezelfde Zoon waarvoor de hele schepping buigt. En waarvan iedereen zal belijden dat u de Heer bent. Jezus, we leven nu nog in een tijd waarin dat nog niet is gekomen. Maar we danken u dat het zal komen. En we danken u dat we mogen uitzien, Heer Jezus. Juist in deze tijd waarin we zien dat er in Israël zoveel gebeurt. En dat u bezig bent met het volk. Dat ook mensen tot geloof komen. En dat we zien dat er wat er rondom Israël gebeurt. Dat het allemaal gaat leiden tot uw doel. Zodat uiteindelijk u kunt terugkeren naar de aarde. Maar voor die tijd, Heer, zal de bezuin klinken. En dan zullen we veranderd worden. We zijn dat al van binnen. We zijn al een nieuwe schepping. Maar dan zullen ook al onze geliefden die ons zijn voorgegaan, ze allemaal een verheerlijk lichaam krijgen. Zodat we uw heerlijkheid kunnen ingaan. En in die heerlijkheid zullen we u zien. In die heerlijkheid zullen we zien wat betekent, Heer Jezus, dat uw wil wordt gedaan in de hemel. En het zal ons allemaal ons hoogste geluk zijn. U het ons leren die wil nu al te doen, omdat uw leven in ons gestalte krijgt. En we het zaad van het evangelie vanuit ons hart en vanuit ons denken en doen mogen verspreiden om ons heen. Heer, we zijn machteloos, we kunnen het niet zelf. Maar we hebben zo geleerd, Heer Jezus, u alleen. We willen ons helemaal afhankelijk van u maken. We willen het niet zelf proberen, het loopt toch op een mislukking uit. We willen leven uit geloof. Het geloof, Heer Jezus, en uit genade. En de genade niet wegdoen, haar kracht niet ontnemen in ons leven. Dank u wel ook voor deze avond. Uw naam zij geëerd. De uwe alleen. Amen.